Waarschijnlijk heeft je moeder tijdens de vakantie een hartinfarct gekregen. Mijn vader was verslaafd, drugsverslaafd. Dus hij vluchtte eigenlijk nog meer in zijn verslaving. En na een tijdje komt de arts binnen en die zegt, ja, ik heb slecht nieuws. Maar dat hij dacht van, oh ja, want ja, maar jij bent er toch nog, dus jij kan ook voor mij zorgen. Terwijl, ja, dat hoort natuurlijk niet. Maar toen kon ik voor het eerst mijn tranen laten gaan. Mm. Omdat ik wist, oh, zij weet hoe ik mij voel. Ik moet daar iets mee. En toen begon ik dus te schrijven over het moederschap zonder een eigen moeder te hebben. Dus dat is mijn missie allereerst, dat ik ga verbinden met jongvolwassenen zoals ik, die ook één ouder of beide ouders moeten verliezen.
Als je rouw durft te omarmen en je pijn de hand toereikt, als verdriet niet meer je vijand, maar er ongestoord mag zijn, als je kwetsbaarheid omhelst met de liefde als kompas, lijkt de keerzijde van rouw leven, verbinding en kracht. Welkom bij de podcast van Annemiek Dogan.
Welkom bij de Annemiek Dogan podcast. En vandaag in de podcast is Elvira. Elvira verloor haar moeder toen ze 22 jaar was. En enkele jaren later overleed haar vader. En toen was ze halverwege de 30 en had ze geen ouders meer. En hoe is het om zo jong te zijn en te leven zonder je vader en je moeder? Ik ben heel erg blij dat ze hier is om hierover te delen. Omdat het soms zo lastig is om er met elkaar over te hebben. Omdat nog zo weinig mensen die zo jong zijn dit ervaren. Heel fijn dat je er bent. Welkom.
Ja, fijn dat ik er mag zijn.
Ja.
Dankjewel.
Ja, ik kondigde natuurlijk al even aan dat jij je ouders op zo'n jonge leeftijd hebt verloren.
Ja.
En we hadden net al even in het voorgesprek er ook over dat het soms zo lastig is om daar ook contact met anderen over te hebben. Omdat, ja, er zijn gelukkig weinig mensen die dit zo ervaren. En daarom is het zo fijn dat je hierover wilt vertellen. En,
ja.
En ook natuurlijk over je missie om hier andere mensen mee te helpen. Ja.
Ja, zeker. Dankjewel dat ik er mag zijn.
Nou, heel graag gedaan. Hoe zit je erbij? Hoe gaat het vandaag?
Ja, goed. Een beetje gezonde spanning.
Ja.
Blijft toch altijd spannend, zoiets. Maar ja. Nee, verder gaat het wel goed. Ja.
Fijn. En neem ons eens een beetje mee. Uit wat voor gezin kom je? Waar ben je geboren? Waar ben je opgegroeid?
Ja, ik ben enig kind. Dus het was eigenlijk altijd mijn ouders en ik. En ik kom uit Vaassen. Daar ben ik ook geboren. En mijn ouders en ik zijn Molukkers. Mijn ouders zijn wel gewoon in Nederland geboren. En ik ben dus thuis geboren in Vaassen. En eigenlijk hebben we altijd daar gewoond. Dus op het moment toen mijn vader overleed in 2021, moest ik daarmee ook gelijk mijn ouderlijk huis eigenlijk afsluiten. Dus dat was dan ook een heel hoofdstuk, zeg maar, uit mijn leven, dat ik dan, nou ja, moest afsluiten ook inderdaad. Maar ja, we hebben ons hele leven in Vaassen gewoond. En ja, we hebben altijd elk jaar leuk op vakantie, heel veel leuke, mooie herinneringen proberen te maken. Mijn ouders hebben altijd hard gewerkt ook. Dus dat is ook wel iets wat ik van hun eigenlijk ook wel heb meegekregen, denk ik. Gewoon altijd hard werken en altijd zorgen dat je een baan hebt. En nou ja, gewoon goed voor je leven zorgen, zeg maar. En ja, ik heb eigenlijk vroeger altijd wel een broertje of een zusje gewild. En toen mijn ouders op een gegeven moment, of toen mijn moeder overleed, vond ik dat ook wel heel erg een soort gemis. Want toen dacht ik heb niemand om dat daarmee te delen. Mijn vader verloor natuurlijk dan zijn vrouw, maar dat was anders dan dat ik mijn moeder verloor. En dat is denk ik ook wel een stuk wat ik heb gemist in mijn rouwreis. Dat ik dacht, oh ja, daar voelde ik me wel een beetje alleen in. Mm. Ondanks dat we uit hetzelfde gezin kwamen, waarin we dus eenzelfde persoon verloren. Voor mijn moeder was het, of voor mijn vader was mijn moeder natuurlijk een andere persoon dan voor mij. Dus daar heb ik eigenlijk altijd wel een soort gemis in gevoeld. Maar aan de andere kant vond ik het ook nooit erg om enig kind te zijn. Want ja, ik kreeg natuurlijk gewoon alle aandacht. Mijn ouders hadden alle aandacht voor mij. Dus ja, zoals elk gezinsleven dat heeft ze ups en downs. Maar ik heb eigenlijk altijd wel gewoon goede, ja, goede, stabiele relatie gehad met mijn ouders.
Ja, ja, fijne jeugd, vakanties, leuke dingen.
Zeker.
Fijn. En hoe ging dat daarna dan? Waar ging je studeren?
Ik ging in Apeldoorn naar school, de middelbare school. En daarna ben ik eigenlijk in Zwolle eerst gaan studeren. Want ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Dus ik heb eigenlijk van heel veel verschillende dingen gedaan, maar nooit helemaal goed afgemaakt. Ik kwam van de HAVO en nou ja, ik ging eerst grafisch doen en toen vond ik dat toch niks. En toen had mijn moeder gezegd, en daar komt denk ik weer dat harde werken. Mijn moeder zei, nou, het is prima als je thuis wil blijven, maar dan ga je wel werken. Als je niet naar school gaat, is prima, maar dan ga je wel werken. En toen ben ik eigenlijk gaan werken. Dus toen mijn moeder overleed, was ik 22 en toen werkte ik gewoon fulltime. En eigenlijk nadat zij overleed, besloot ik weer terug te gaan naar school. Hmm. Want ik wist dat zij dat eigenlijk toch wel heel belangrijk vond. En toen, nou ja, misschien uit spijt of zo, dat ik haar daarmee niet echt trots heb kunnen maken, zeg maar. Of dat ik nooit echt heb... Ik ging er eigenlijk een beetje tegenin. Dat ik dacht, oké, toen ben ik weer teruggegaan naar school. En toen heb ik marketing en communicatie gedaan. En daarin heb ik mijn diploma behaald. En toen ben ik daarna ook weer gaan werken.
En was het dan ook zo dat je moeder een soort innerlijke coach werd daarin? Dat je haar stem hoorde van, nou, kom op.
Ja, ook wel kritisch hoor, met de kritische noot natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar wel erg met haar in mijn achterhoofd. Zo van, oh ja, eigenlijk had ik dat moeten doen toen zij nog leefde. Dus uiteindelijk ben ik natuurlijk ook wel blij hoor dat ik dat heb gedaan. Maar het was ook een beetje uit, want het was niet uit noodzaak, want ik werkte al. Dus.
En wat voor werk deed je op dat moment?
Ik werkte eigenlijk bij een grote overheidsorganisatie. En ik deed gewoon de PNR, personeelszaken. En dat was gewoon prima. En op mijn leeftijd, ik was toen natuurlijk 22. Dus ja, dat was wel heerlijk, een baantje, zeg maar, bij een overheidsorganisatie. Het betaalde goed, dus ik kon alles doen wat ik wilde. En toen mijn moeder overleed, toen dacht ik, ja, maar wil ik dat dan? Want hè, ik was 22, moet ik dat dan nog wel nu willen dat ik mijn hele leven lang dus bij werken. En toen dacht ik, ja, ze had eigenlijk heel graag gewild dat ik nog naar school ging. En toen ben ik dat dus weer gaan oppakken.
Hmm.
En toen heb ik in Utrecht een 4-jarige opleiding, marketing en communicatie, heb ik ook afgemaakt, heb ik ook behaald. En toen bleef ik dus ook nog thuis wonen. Want eerst was mijn eerste reactie, nadat mijn moeder overleed, ik wil het huis uit.
Oh.
Ja, mijn vader, die werkte ook elke dag, zeg maar. Maar ja, door zijn verdriet en mijn verdriet kon het ook wel eens botsen met elkaar. Dus ja, dan ben je op een leeftijd dat je denkt, is dit het dan? En dat wilde ik eigenlijk niet meer. Dus ik dacht, ik wil heel graag uit huis. En toen ben ik eerst eigenlijk gaan zoeken van, nou, misschien moet ik op kamers of niet. In Utrecht, dacht ik. Maar aan de andere kant wilde ik ook niet te ver weg van mijn vader. Want dan was hij toch alleen. Dus het was best wel een struggle eigenlijk om daarin mijn weg te vinden. En uiteindelijk ben ik wel op kamers gegaan in Apeldoorn. Dus dat was gewoon mooi in het midden, zeg maar. Dan kon ik nog makkelijk naar mijn vader heel snel. En vanuit Apeldoorn naar Utrecht, nou ja, is prima te doen met de trein. En ja, zo hebben we het eigenlijk die jaren gedaan. Ik ben uiteindelijk in Apeldoorn blijven wonen. En mijn vader gewoon nog in Vaas. Dus nou ja, uiteindelijk nadat ik ging werken was het weer heen en weer. Af en toe even naar mijn vader. En dan ook gewoon mijn eigen leven weer oppakken en doorgaan. En zo goed mogelijk leven.
Mm-hmm. En is jouw moeder plotseling overleden?
Ja, mijn moeder, wij gingen op vakantie naar Indonesië en de Molukken. In 2008. En ik zou eerst niet meegaan. Want ik dacht, ja, 5,5 week alleen thuis zag ik ook wel zitten.
Ja, 22 jaar.
22 jaar, 5,5 week alleen thuis. Nou, ik vond dat wel... ik dacht, nou, laat mij maar lekker thuis. Gaan jullie maar lekker op vakantie. En mijn oma ging toen ook mee. En mijn oma, dat is de moeder van mijn moeder, die zou in die vakantie jarig zijn. Dus toen dacht ik... mijn oma was ook al een beetje ziekelijk. Dus ik dacht, als het nou haar laatste verjaardag is, dan ben ik daar niet bij. Mm. En ik was heel vaak bij mijn oma. Mijn oma was eigenlijk, haar huis was als mijn tweede huis. Dus toen ging ik eigenlijk mee, omdat ik dacht, ik wil eigenlijk nog oma's verjaardag daar dan ook vieren. Want als het haar laatste verjaardag is, dan heb ik die in ieder geval meegemaakt. Heel gek eigenlijk dat ik dat zo ineens bedacht. Want uiteindelijk zei ik tegen mijn ouders, ik wil eigenlijk toch wel mee als het nog kan. Dus toen, last minute besloten om toch nog mee te gaan. En mijn oma is verjaardag gevierd. Het was hartstikke gezellig met allemaal familie op de Molukken. Heel erg leuk. En tijdens mijn vakantie, want het was in 2008... en in 2006 had mijn nicht haar vader verloren. En wat heel gek was tijdens de vakantie moest ik heel erg aan haar denken, omdat ik de vakantie zo met mijn ouders kon meemaken. En ik moest soms, als we bij familie sliepen, moest ik soms met mijn ouders op één kamer. Wat ik toen op 22-jarige leeftijd denk je soms, ja, moet ik nog met mijn ouders op één kamer? Kan ik niet de eigen kamer hebben? Maar toen heb ik heel vaak aan mijn nicht gedacht. Toen dacht ik, oh, wat zielig eigenlijk. Zij kan dit nooit meer meemaken. Dus eigenlijk mag ik van geluk spreken dat ik dit nog met mijn ouders mocht doen. Heb ik heel vaak nog aan gedacht. En toen wij terugkwamen, het was in november. Dus wij kwamen van, daar was het heel warm. En toen we terugkwamen was het hier heel koud en het sneeuwde. Wij kwamen 's ochtends terug, om 5:30 ochtends of zo, 6:00 ochtends. We hebben nog ontbeten met de hele familie. En 's avonds overleed mijn moeder diezelfde avond. En terwijl ze dus, zeg maar, toen wij het ziekenhuis inkwamen, toen werd mij dus uitgelegd van, nou, waarschijnlijk heeft je moeder tijdens de vakantie een hartinfarct gekregen. Wat niet echt tot haar hart heeft geleid, maar daardoor wel in haar aderen is gaan zitten. Want toen zij dus binnenkwam in het ziekenhuis, had ze al een half afgestorven hart.
Ach.
Dus ze zeiden ook, eigenlijk had zij niet eens mogen vliegen. En toen, nou, dan ga je even terugdenken. De laatste paar dagen van de vakantie was ze ook heel erg ziek.
Oh, echt?
Ja.
En wat merkte je aan haar dan?
Ja, ze had bijna geen energie en ze moest heel erg veel overgeven. Maar wij dachten gewoon, nou, misschien is ze gewoon moe. Of heeft ze iets verkeerds gegeten.
In die warmte misschien.
Ja, in de warmte. En we gaan nou bijna naar huis. En we hadden natuurlijk heel druk zijn we geweest. 5,5 week langs familie. Overal naartoe gegaan, gereisd en zo. Dus daar hadden wij nog helemaal niet een link mee gelegd. Dat er dan misschien iets anders kon zijn. Maar zij gaf ook niet aan dat zij in haar lichaam iets anders voelde dan alleen dat. Dus nou ja, daar ga je gewoon op. Nee, goed vertrouwen, gewoon verder en naar huis. En zo van, nou weet je, thuis gaan we nog wel even naar de dokter. Nou ja, en dat werd dus 's avonds de huisartsenpost. En toen werd ze gelijk dat ze naar het ziekenhuis moest. En onderweg kwam de ambulance. Want toen werd ze nog een keer onwel eigenlijk.
Och, en ging je ook met haar mee naar de huisarts?
Nee, dat was ook zoiets. Ik had een vriendje destijds. Dus toen wij terugkwamen, zij gingen naar huis. Ik ging naar mijn vriend. Dus toen ik met hem terugkwam naar mijn ouders, toen zat ze eigenlijk al in de auto om naar het ziekenhuis te gaan bij mijn oom en tante. En toen zei ik, nou, moet ik mee? Gaat het goed? En toen deed ze zo van, nee, blijf maar. Dus ik ben toen gebleven in fase en zij gingen naar het ziekenhuis. En toen werden we uiteindelijk later gebeld van, nou, jullie moeten nu toch naar het ziekenhuis komen. In ieder geval Elvira moet naar het ziekenhuis komen. Nou, dat hebben we gedaan. En toen werd mij dus medegedeeld van, nou, oké, het gaat nu goed met je moeder. Ze is stabiel. En we moeten gewoon nog verder onderzoek doen, want we weten niet zo goed wat er is gebeurd. Op dat moment hadden ze dus wel gezien van, oké, haar hart was half afgestorven, dus we gaan nu kijken wat kunnen we voor haar doen, wat gaan we voor haar doen eigenlijk. En dan zit je in een kamertje te wachten eigenlijk de hele tijd. Dus ik was met mijn vader en mijn oom en tante en mijn vriend dan destijds. En mijn neef reed volgens mij naar het ziekenhuis. Ik moet even terugdenken hoor. Dus hij en zijn vrouw waren er ook. En na een tijdje komt de arts binnen. En die zegt, ja, ik heb slecht nieuws. Maar op dat moment dacht ik nog niet dat hij dan zou zeggen dat mijn moeder er niet meer is. Ik dacht alleen, oh, ze hebben iets gevonden. Het is slecht, dus ze moet hier nog blijven. Dat dacht ik. Ik dacht, oh, daar moeten we zo meteen kleren halen. Ergens was ik in die richting aan het denken. En toen zei hij, ja, jouw moeder, uw vrouw, zei hij tegen mijn vader, is overleden. Nou, en toen voor mij viel alles even helemaal stil. En mijn vader zat tegenover mij. En die zat ook voor zich uit te staren. En eigenlijk, het zusje van mijn moeder was mee. Ja, die begon gelijk wel te huilen, maar ik hoorde het niet eens, zeg maar. Dus dat was een heel gek moment eigenlijk. Toen dacht ik, oké, wat moet ik nu eerst doen? En toen dacht ik, ik moet eerst even naar mijn vader. En dan met de arts praten van, oké, maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Want toen we binnenkwamen, zei je nog dat ze stabiel was. En toen werd dus uitgelegd, tijdens het onderzoek kreeg mijn moeder nog een keer een hartinfarct. En die was dus fataal. Dus toen, en ze hebben het nog geprobeerd, maar ze kon haar niet meer terughalen. Dus toen zeiden ze, nou, we gaan haar zo klaarmaken en dan mag je naar haar toe. En dat ging zo snel dat ik dacht, mag ik naar haar toe? Maar waarvoor dan? Ja, dat klinkt heel raar. Tuurlijk wil je haar wel zien, maar ik snapte even niet zo goed van, maar wat moet ik dan doen?
Ja.
Jullie hebben ook niks meer kunnen doen, dus dan mag ik er naartoe. Wat moet ik doen? Echt kijken of het wel echt is of zo. Dat waren alle gedachten even die zo door me heen flitsten. En toen dacht ik, oké, dan gaan we er zo heen. En dan wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren. En toen werd het ineens een beetje een waas. En toen weet ik nog wel dat ik heb gezegd, we moeten de familie bellen. Want ja, iedereen moet natuurlijk nu op de hoogte worden gehouden. We zijn net terug van vakantie en we zouden die avond met z'n allen bij mijn oma eten. Bij de moeder van mijn moeder, zeg maar. Dus ja, iedereen moest gebeld worden van, dit is er gebeurd. Ze wist natuurlijk al wel dat ze naar het ziekenhuis werd gebracht, maar nog niet, dat ze er niet meer was.
Nee, dat had niemand verwacht.
Nee, en toen ging het eigenlijk wel heel snel. En toen wist ik even niet zo goed van, oké, en nu? Want ja, dat was heel gek. En op het moment dat we het ziekenhuis uitliepen, dat weet ik nog. De hele familie kwam en ze hebben haar nog even mogen zien. En toen gingen we daarna het ziekenhuis uit. En toen stond daar dus ook echt de nicht aan wie ik dacht toen ik in Indonesië was. Waar ik heel de tijd aan dacht toen ik met mijn ouders was. Dus zij stond daar en ze zei, ik vind het zo erg. En toen zei ik, hé, wat raar. Want ik heb echt heel vaak aan jou gedacht tijdens mijn vakantie. Toen zei ze, hé, hoezo? Toen zei ik, ik heb gewoon aan jou gedacht, want ik dacht, jij kan dit nooit meer met je ouders en ik nog wel. Of tenminste, althans niet met je ouders samen, want je vader is er niet meer. Ik zeg, maar nu is mijn moeder er gewoon niet meer. Nou, en toen was denk ik voor het eerst dat ik huilde. Want daarvoor had ik er nog niet echt de tijd voor. Het kon ook niet. Of tenminste, voor mijn gevoel kon het ook niet, want er moest zoveel geregeld worden. Maar toen kon ik voor het eerst mijn tranen laten gaan. Mm. Omdat ik wist, zij weet hoe ik mij voel.
Ja.
En dat was eigenlijk wel een heel gek moment. Dat ik dacht, wel gek dat ik tijdens de vakantie aan haar heb gedacht. En nu overkomt mij dit, maar ze was er wel, zeg maar, gelijk. Dus dat was, dat vond ik ook wel een mooi moment. Achteraf, als je erop terugkijkt, alsof het zo had moeten zijn. Wat ook raar klinkt. Maar ergens vind je daar ook wel weer een soort troost in.
Ja, en dat is natuurlijk ook wat, dat heeft jou heel erg geholpen. Dat je mensen om je heen had.
Ja.
Die wisten hoe het kon zijn. Of natuurlijk ervaart iedereen het op een eigen manier. Maar je vindt elkaar wel in het verlies.
Ja, zeker.
Ook al is het voor iedereen anders.
Ja. Ja, en wat ik ook heel erg fijn vond aan haar, zij is ook Molux. En op het moment dat er iemand komt te overlijden, bij ons in de cultuur zijn er ook bepaalde dingen, waar je rekening mee moet houden bijvoorbeeld, of bepaalde rituelen. En zij kon wel ook aan mij uitleggen van, hier moet je even aan denken, want het gaat nu om een ouder. Het is niet, zeg maar, je oom of tante of een opa of oma. Maar het is jouw vader, of jouw moeder, zei ze. En ik heb dit bij mijn vader ook gehad, dus dit wil ik jou meegeven.
Hmm.
En dat vond ik ook heel erg fijn.
Ja, dat is ook lekker, ook gewoon het praktische, het feitelijke.
Ja.
Ja.
En ik ben nog steeds vriendinnen met haar. Want we zijn dezelfde leeftijd en vroeger trokken we ook al op met elkaar. Dus het was ook op een manier waarop we elkaar gelijk begrepen. Omdat we gewoon dezelfde leeftijd hebben. En je spreekt dezelfde taal. Het is anders als ik dat. Want bij ons is er dan heel veel familie die je komt helpen. Alleen, soms heb je toch dan met een oom of tante te maken. Op het moment dat je daar in gesprek bent, is toch een andere connectie, zeg maar. Dan met iemand van je eigen leeftijd. Ja. En iemand die je begrijpt in jouw taal, zeg maar. Dus dat vond ik ook wel heel erg fijn dat ik die steun van haar kreeg.
Ja, en dat is ook wel bijzonder, want je kon dus ook voor het verlies al inleven in haar.
Ja.
Dus dat is ook heel apart.
Ja, dat vond ik ook heel apart.
Dus zij heeft ook wel gezorgd dat de tijd die je met je ouders hebt gehad die laatste weken, dat die ook extra intens waren.
Ja.
En vol dankbaarheid.
Ja, zeker. En dat is ook iets waar ik gelijk ook met heel veel dankbaarheid aan naar terug kon kijken.
Hmm.
Dus op het moment dat mijn moeder overleed, was ik gelijk ook heel erg blij dat ik die 5,5 week had.
Ja.
Ik kon dat gelijk ook zien als iets moois. En wat natuurlijk minder mooi was, ik heb geen afscheid kunnen nemen van mijn moeder, want het was heel plotseling. En waar ik in het begin heel erg veel moeite had, was als mensen bijvoorbeeld op een een ziekte hebben waar ze naartoe leven. Van, oh ja, ik weet dat ik nog maar een half jaar te leven heb. Of ik weet dat ik nog maar een jaar te leven heb. Dat was nu niet het geval. Dus ik kon mij, voor mijn gevoel, niet daar naartoe werken. Maar waar ik dan, en dat was achteraf dat ik dat kon beseffen, waar ik wel op kon terugkijken, was echt 5,5 week intens genieten met mijn ouders. Want dat was de allerlaatste vakantie die we als gezin hadden.
Hmm.
En wij gingen echt wel elk jaar naar het buitenland. Dus ja, dat wij dit ook zo konden afsluiten, was ook wel iets wat echt van ons was, voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
En dat mijn moeder dat ook nog, zeg maar, nou ja, nog echt wel kon geven aan mij en mijn vader. Als grootste herinnering, zeg maar, die ik dan nog aan haar had.
Ja.
Dus dat was ja, zeker iets dankbaars om op terug te kijken.
Ja.
Ja.
Mooi ook dat je dat zo kan zien. Na zoveel jaar natuurlijk ook.
Ja, nog steeds, ja.
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 Ook heel, lijkt me ook heel erg apart voor de familie dan op de Molukken.
Ja.
Dat je dan een telefoontje krijgt van, goh, gisteren stond ze hier nog. En,
ja. Ja. Ja, want het was, zeg maar, 's ochtends hadden wij naar hun gestuurd van, nou, we zijn aangekomen, alles gaat goed. En 's avonds, wat voor ons dan 's avonds is, daar voor hun is het dan natuurlijk andere tijdzone. Maar toen kreeg ik echt ook gelijk sms'jes van, hè, klopt dit? We krijgen gewoon net bericht dat je moeder is overleden. Is het echt? Want ja, ze was hier inderdaad soort net nog. Hè? Voor een gevoel is dat natuurlijk ook zo. En dat was ook zo. We waren er ook net nog. Dus toen zeiden we ook van, ja, nee, het klopt echt. En ik weet dat familie van mijn moeder, een nichtje van mijn moeder, die was toen zwanger. En die heeft ook haar dochter de tweede naam. Of de tweede naam van haar dochter, sorry, is de naam van mijn moeder.
Ach, wat mooi.
Ja. Dus dat,
nichtje van die op de Molukken woont en zo.
Ja,
ach, wat
die was zwanger in de tijd dat we daar waren.
Ach.
Dus toen ze geboren werd, heeft zij haar de tweede naam van mijn moeder gegeven.
Heel mooi.
Dus dat is wel heel mooi. Ja. Ja.
Wauw. En dan, dus je woonde nog thuis, dus de uitvaart is geweest. En fijn ook dat je nichtje daar ook zo bij kon helpen met dingen.
Ja.
En dan kom je thuis en dan ben je daar alleen met je vader, in plaats van met je vader en moeder. En hoe is dat toen gegaan, die eerste periode na het overlijden?
Ja, wel moeilijk. Ja, wel echt heel erg moeilijk. Omdat we ook allebei op een eigen manier onze verdriet doorleefden. Ik zal niet zeggen verwerken, want ik vind dat niet dat je iets kan dat je verdriet kan verwerken, zeg maar. Dus we waren het allebei op een eigen manier aan het doorleven. Dus het was op een gegeven moment heel erg langs elkaar heen. Mijn vader heel erg op zijn manier en ik op mijn manier. En ergens konden we elkaar wel weer vinden. Maar zeg maar 9 van de 10 keer niet. Dus dat ging ook wel heel erg moeilijk. En mijn moeder was eigenlijk degene die voor ons allemaal zorgde. Dus mijn vader hoefde nooit iets te doen. Hij hoefde nooit financiën te regelen. Helemaal niks eigenlijk.
Zo.
Dus dat kwam eigenlijk ook weer op mijn bordje terecht. En dat vond ik ook heel erg moeilijk. Want ik dacht soms, ja, ik weet het soms ook eigenlijk helemaal niet. Ik weet helemaal niet voor de huur en de gemeentelijke belastingen. Want dat ging allemaal vanaf mijn moeders kant. Dus dat moest ook allemaal. En dat ging dan zo snel dat je, voor mijn gevoel, had ik soms niet echt heel erg de tijd om echt even stil te staan en te rouwen. Want we moesten door. Want er moesten dingen geregeld worden. Ik moest naar de bank. En er moest altijd iemand mee. Want ik kon het niet alleen. En mijn vader kon het ook niet. Dus ja, dan ben je ook weer afhankelijk van andere mensen. En dat vond ik ook wel heel lastig. Tuurlijk was ik ook blij dat we die hulp kregen. Maar ik vond het ook wel heel erg lastig. Dus wat ik daarna wel heb gedacht was, op het moment dat straks mijn vader ooit een keer komt te overlijden, ja, dan moet ik het wel voor mezelf zo regelen dat ik het meeste gewoon ook zelf kan doen. Dat ik niet anderen ermee, ja, lastig hoef te vallen, klinkt stom, want zo zien zij dat niet. Maar zo voelden het soms voor mij wel.
Je vond het lastig om hulp te vragen?
Ja, ik vond het lastig om hulp te vragen, omdat ik soms dacht, ja, ik ben ook volwassen. Want ik was 22, zeg maar, dus dan ben je volwassen. Dus dan dacht ik, ja, ik moet dat zelf misschien ook gewoon weten. Maar ja, ik wist ook niet alles. Dus dat was soms gewoon ook even zoekende.
Ja.
Dus het was echt wel een hele periode van heel erg zoeken. Van hoe gaan we nu verder in dit nieuwe leven, zeg maar. Zonder mijn moeder die alles alle zorg eigenlijk ontnam.
Ja, want jouw moeder kookte dan ook.
Ja. Ja, en gelukkig, mijn oma woont op loopafstand, zeg maar, van mijn ouders.
Ja.
Dus we aten ook eigenlijk heel vaak daar. Dus daar hoefde ik eigenlijk ook nooit zorgen om te maken. En dat is altijd wel fijn in ieder geval in de Molukse cultuur, dat je familie zo groot is dat er altijd wel mensen zijn bij wie je aan kan schuiven of ja, wie je echt wel met dat soort dingen kan rekenen.
Hmm.
Maar uiteindelijk, als je dan teruggaat naar huis, ja, dan zit je toch weer in je eigen, nou ja, bubbel van verdriet en van rouw. Dus het was wel fijn dat dat soort dingen dan, dat je daar zelf niet over hoefde na te denken.
Ja.
Want dat was nadat mijn vader overleed, was dat natuurlijk wel anders, want toen had ik een gezin.
Ja.
Dus toen moest ik daar wel zelf over nadenken. En toen merkte ik wel van, oh ja, dat is dan toch ja, zwaar eigenlijk. Heel veel zwaarder dan toen mijn moeder overleed. Ja, omdat dat gewoon voor je geregeld werd.
Ja, omdat je nog wat jonger was.
Ja.
En, maar ook pittig voor je oma. Dat, ja. Dat is natuurlijk haar dochter.
Ja, en mijn oma had in 2012... Nee, sorry, 2001 heeft zij ook nog een andere dochter verloren. Toen was ik 15. Dus dat was de zus van mijn moeder. Die was toen overleden. Dus toen mijn moeder overleed, ja, toen was het voor haar ook wel echt, ja, toen had ze al nog een kind, zeg maar, weg moeten brengen. Dus dat was wel heel erg zwaar ook.
Zo.
Ja. En uiteindelijk is mijn oma zelf in 2012 overleden. Dus, nou ja, ze heeft nog wel, maar ze heeft het wel heel erg moeilijk mee gehad. Ja,
nou.
Zeker. Ja.
En logisch. En ook juist ook door die intense tijd daarvoor af.
Ja.
Is ook echt wel van, nou ja, van 100 naar 0.
Ja, hè? Zeker.
Van zoveel warmte en zoveel liefde en zoveel delen.
Ja.
Dan is het wel een heel enorm contrast dan ineens.
Nou ja, dat vond ik ook. En natuurlijk, zeker uiteindelijk, wat we net ook zeiden, dankbaar dat ik dat met hun nog zo heb mogen meemaken. En dat is dan ook weer een stukje, gelijk weer een stukje gemist nu ik zelf een dochter heb. Dat ik weet, oh ja, ik kan dit nooit met haar doen.
Hmm.
Tenminste, ja, ik kan het wel met mijn dochter doen, maar niet met mijn
moeder.
Je kijkt
naar je oma met,
ja,
exact.
Precies, ja. Omdat ik wel weet van, als mijn moeder nog leefde, zouden wij ook op die manier een vakantie kunnen doen, weekendjes weg. Alleen, ja, dat doe ik nu met mijn peetmoeder trouwens. Daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Mijn peetmoeder, mijn dochter en ik zijn ook al een paar keer samen op vakantie geweest met z'n drieën. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Alleen, ja, tuurlijk, het is nooit hetzelfde als met je eigen moeder. Maar ik ben zeker dankbaar dat ik dat met haar mag meemaken.
Mm-hmm.
Maar ja, dat zijn toch wel weer stukjes die nu soms naar boven komen van, oh ja, ik heb dat toen gelukkig nog met mijn eigen moeder en mijn oma kunnen doen, maar dat kan ik niet mijn dochter schenken.
Mm-hmm.
Ja, dat is soms ook wel, ja, wat toch wel rauw voelt nog.
Ja.
Terwijl het al wel heel lang geleden is, maar dat kan het nu nog heel erg, ja.
Beetje die herrouw.
Ja.
Beetje, ja.
Ja, zeker. Ja.
En dus je woonde samen met je vader en wat voor verschillen merkte je hoe hij met de rouwreis omging en hoe jij daar behoefte aan had?
Ja, ik had eigenlijk heel erg behoefte aan, nou ja, even niks, zeg maar. Dus ik was ook een tijdje, dat werkte ik niet, want het kon ook gewoon niet. Ik had te veel, nou ja, zorgen gewoon, te veel verdriet, dat ik dacht, ja, ik trek het nu gewoon even niet om onder de mensen te zijn. En mijn vader vluchtte eigenlijk, mijn vader was verslaafd, drugsverslaafd. Dus hij vluchtte eigenlijk nog meer in zijn verslaving dan daarvoor.
Hmm.
En daardoor was ook, dus ik rouwde om mijn moeder, maar tegelijkertijd ook om mijn vader, die dus nog wel leefde. Maar ook, ik rouwde ook om hem, want ik dacht, ja, hoe moet ik dit nou oplossen?
Ja.
Dus daar zat ik eigenlijk, daar werd ik ook heel erg moe van. Dat ik constant moest zoeken naar een oplossing, waar eigenlijk toch geen oplossing voor was. Maar dat wil je dan toch, uit liefde natuurlijk. Want ik dacht, ja, ik zie gewoon dat het je niks goed doet. Maar ja, hoe ga ik dat duidelijk maken naar iemand die daar toch wel, ja, behoefte aan heeft? Of tenminste, ja, dat klinkt zo stom, maar hij had daar wel behoefte aan om, nou ja, als een soort vlucht, zeg maar, voor zijn verdriet.
Ja. Hij ging weer verdoven.
Ja, hij ging verdoven. En nou ja, natuurlijk achteraf, op dat moment was ik gewoon boos hoor. Kijk, nu kan ik zeggen van ja, hij had er behoefte aan. En nee, misschien had ik hem moeten laten en dan zou het daarna misschien wel komen. Maar op dat moment was ik gewoon boos. Op dat moment vond ik ook dat hij mij daarmee in de steek liet. vond ik hem ook heel erg egoïstisch. En dus was er geen ruimte voor mezelf. Zo ja. zag ik het eigenlijk.
Ja, zo klinkt het ook.
Ja.
Maar het, is ook, het klinkt ook alsof je gewoon je beide ouders in één keer verloor.
Ja, want ik had toen dacht ik, nu moet ik echt voor mezelf zorgen. Maar mijn vader ging er eigenlijk ook natuurlijk, wat een logische reactie is voor hem, en dat kan ik allemaal achteraf beredeneren hoor, op dat moment echt nog niet. Maar dat hij dacht van, oh ja, want ja, maar jij bent er toch nog, dus jij kan ook voor mij zorgen. Terwijl, ja, dat hoort natuurlijk niet. Maar dat sloopte, of ja, dat ging er op een gegeven moment, gingen we er wel eens een beetje zo naar leven. En toen dacht ik, ja, dit moet ik helemaal niet willen op mijn 24ste. Want we waren op een gegeven moment een aantal jaar verder. Nee, ik denk een jaar. Dus een jaar nadat mijn moeder overleed, ben ik wel het huis uitgegaan.
Ja.
En toen heb ik ook echt, ik zat echt in een heel, eigenlijk een heel krakkemikkig huisje in Apeldoorn. Of nee, niet een krakkemikkig huisje, want het was gewoon een huis. Maar die kamers waren eigenlijk veel te klein. Maar ik dacht, ik moet gewoon eruit. Anders verlies ik mezelf nog hierin. En dat wilde ik niet, want ik was natuurlijk ook al teruggegaan naar school. En ik wilde dat natuurlijk laten slagen. Want jij, ik moest ergens ook gewoon mijn eigen leven oppakken. En
ja.
toen dacht ik, ja. En daar heb ik ook wel moeite mee gehad. Want toen dacht ik, ja, dan laat ik mijn vader achter. Zo voelde dat. Maar het was wel nodig om voor mezelf te zorgen.
Mm-hmm.
En ik weet ook wel dat ik daar af en toe ook nog wel opmerkingen kreeg hoor van buitenstaanders. Dat ze zeiden, oh, laat je vader alleen.
Ach, ja.
In dat grote huis. Terwijl ik dacht, ja, maar niet iedereen weet wat er tussen vier muren speelt. Maar voor de buitenwereld leek het alsof ik mijn vader alleen liet.
Maar het was eigenlijk andersom.
Ja, het was eigenlijk andersom. Mijn vader had mij al in de steek gelaten. Dus ja, daarom ben ik helemaal mijn eigen weg gegaan.
Ja.
Maar ik heb nooit mijn vader helemaal losgelaten. En dat kon ook niet, want ik beheerde gewoon de financiën. Mede doordat hij verslaafd was.
Ja.
Nee, liet ik dat natuurlijk ook niet aan hem over. Want er moeten natuurlijk gewoon rekeningen betaald worden. En nou ja, hè, met een verslaving kan dat uit de hand lopen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga dat in ieder geval beheren. En zo hebben we dat ook afgesproken en dat vond hij ook goed. Dus ik kon hem sowieso niet helemaal loslaten. En dat wilde ik ook niet hoor, want ja, dat was uiteindelijk toch nog het enige wat ik had in mijn leven, wat van het gezin waar ik uitkom, zeg maar.
Ja.
Dus dat wil je ook zo goed mogelijk proberen te behouden. Alleen het veranderde wel de vader-dochterrelatie ja, die je kende. Vroeger was natuurlijk gewoon, hè, samen met mijn moeder zorgde hij voor mij. Maar
ja.
nu zorgde ik alleen voor hem. En dat was soms wel dat ik dat mijn vader ook wel bijvoorbeeld toestemming vroeg voor bepaalde dingen. Wat eigenlijk heel gek is. Zo van dat hij zei van, oh ja, ik wil even van het weekend met collega's. Gaan we wat drinken en bowlen. Vind je dat goed? Kan dat? Kun je dan even zorgen dat ik geld om me reken? Weet je, dat zijn eigenlijk dingen, dat hoort niet. Maar ja, dus het voelde soms wel een beetje alsof ik niet als een juf, maar wel als een soort verzorgende, ja, wel als een verzorgende rol voor mijn vader.
Ja, dus eigenlijk op het moment dat jouw moeder overlijdt, werd hij het kind en kreeg jij een ouderrol.
Ja.
En hoe ga je dan rouwen?
Ja, niet eigenlijk. En dat ik niet gerouwd heb, ben ik eigenlijk pas achtergekomen toen mijn vader overleed.
Hmm.
Omdat er toen zoveel gevoelens naar boven kwamen waarvan ik dacht, hè? Maar dit gaat niet alleen om mijn vader. Dit gaat ook nog gewoon om de rouw van mijn moeder.
Ja.
Want dat kon ik wel herkennen. Dat ik dacht, oh, dit is niet nieuw. Dit is een gevoel wat ik eerder heb gevoeld. En toen wist ik, oh, dat komt nog vanuit de tijd dat mijn moeder overleed. Maar eigenlijk omdat alles een beetje in een snelvaart doorging toen. Ik ben toen natuurlijk ook doorgegaan. Dat ik denk van, oh ja, dat een soort fight of flight, zeg maar. Ik ging gewoon flight. Ik ging ook, of misschien ook wel fight voor mezelf. Ik ging gewoon door, omdat ik dacht, ik kan niet stil blijven staan. Want als je stil blijft staan, dan ga je alles voelen en dan ga je over alles nadenken.
Ja.
Dus daarom ben ik ook doorgegaan.
Je dacht, als ik maar in beweging blijf.
Ja.
Ja.
Ik ging naar school, ik ging werken, ik ging samenwonen.
Ja.
Dus dat zijn zoveel veranderingen.
En uiteindelijk kreeg je zelf een gezin?
Ja. Ja, uiteindelijk kreeg ik zelf een gezin. En daar kwamen ook heel veel emoties naar boven die met het moederschap te maken hebben natuurlijk. En waardoor je dan ook weer je eigen moeder heel erg mist. Dus ergens zijn natuurlijk wel heel vaak rouwmomenten naar boven gekomen. Maar dat ik er echt de tijd voor heb genomen om het aan te kijken en om ermee te zitten, die heb ik heel lang niet genomen. Hmm. Die heb ik misschien wel, er zullen vast wel momenten zijn geweest waarvan ik heb kunnen zeggen van, oh, dat had ik toen even moeten doen. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus nadat mijn dochter nadat mijn dochter werd geboren, dacht ik wel, oké, en nu? Want ik zit met zoveel gevoel, liefde ook, maar ook rouw. Wat natuurlijk gewoon eigenlijk hetzelfde is. Rouw is ook liefde. En hoe kon ik dat combineren? Want je voelt het allebei. En ik kon niet meer één uitschakelen, zeg maar, wat ik heel vaak had gedaan.
Je hart ging open.
Ja, mijn hart ging open. En alles ging open, hoor. Mijn hart, dus ook alle tranen kwamen eruit. Al het gevoel kwam eruit. En ik kon gewoon niet meer, ik kon het niet meer niet voelen. Dat kon ik namelijk eerder wel eens.
Hmm.
Dat ik me er gewoon voor kon afsluiten. En dat ik dacht, maar het gaat nu goed. Dus we gaan gewoon door. We gaan er niet meer te lang over nadenken. En dat kon toen niet meer. En toen ben ik eigenlijk samen met Marleen eigenlijk, hebben we een keer gezeten, want haar moeder overleed in 2010.
Dat Marleen was, is jouw nicht, hè?
Marleen is mijn nicht, ja. Dus haar moeder overleed in 2010. En toen hebben wij een keer een gesprek ook daarover gehad. Van, ik moet daar iets mee. En toen begon ik dus te schrijven over het moederschap zonder een eigen moeder te hebben. En
want hoe is dat? Om moeder te worden zonder dat te kunnen delen met je eigen moeder?
Ja, echt. Ik vond het heel heftig wel. Ja. En ik weet nog, ze noemen dat ook wel kraamtranen. Maar ik had dat ook, mede door alles wat gebeurde. Maar ook echt gewoon doordat ik mijn moeder heel erg miste. Want dan was ik haar een flesje aan het geven. En dan was ik gewoon aan het huilen. En dat ik dacht, ik kan nooit meer tegen mijn moeder zeggen van, ik snap nu wat jij voor mij voelde toen ik geboren werd. Want dat heeft iedere moeder. Als je kindje vasthoudt en je geeft haar drinken of je verzorgt haar. Ja, dat is je alles. En toen dacht ik, dat ben ik ook geweest voor mijn moeder.
Ja.
Maar ik kon dat nu niet meer met haar delen. Dat ik kon zeggen van, ik weet wat jij voelt of ik snap wat je voor mij voelde en ik snap nu ook waarom jij alles in je leven hebt gedaan zoals je het hebt gedaan voor mij. En dat vond ik heel erg moeilijk, dat ik dat niet meer terug kon geven. Een soort, hoe zeg je dat? Dat ik mijn dankbaarheid kon uitspreken naar haar.
Ja.
En dat vond ik heel erg lastig. En daar liep ik wel op vast ook, in mijn verdriet. Dat ik dacht, dat mis ik, dat uitspreken. En dat ging op een gegeven moment benauwen. En toen ging ik het ook toen van me afschrijven. En toen ben ik inderdaad een blog begonnen over het moederschap. En dat hielp wel heel erg.
Het schrijven heeft jou heel erg geholpen daarin.
Ja.
En juist op het moment dat jij zo dicht bij je moeder komt, is ze er niet.
Ja.
En schreef je daar dus over om het alsnog lading te geven of te uiten, te expressen.
Ja, zeker. En dat merkte ik ook, want op het moment dat ik ging bloggen, dacht ik, ik ga het gewoon over het moederschap doen. Dus niet per se, want dat wilde ik ergens in mijn hoofd, wilde ik dat dan ook weer niet. Dat klinkt dan heel gek, terwijl mijn hart wilde het waarschijnlijk wel, maar mijn verstand zei nog, nee joh, je hoeft toch niet altijd over de dood te schrijven of over je overleden moeder te schrijven. Want wie zit daar op te wachten? Dat zei mijn verstand. Maar mijn hart wilde dat denk ik wel. Want op een gegeven moment, elke keer als ik een blog schreef, dan ging het altijd wel over het gemis wat ik dan had omdat mijn moeder er niet meer was. En toen dacht ik, oké, ik zie inderdaad een patroon, zeg maar, in mijn verhalen. En toen begon wel eigenlijk een soort wens of een wens te ontstaan van, ik wil hier in eerste instantie dus andere moeders mee helpen die met rouw te maken hebben. En uiteindelijk toen mijn vader overleed, was het gewoon, ik wil gewoon mensen eigenlijk van mijn leeftijd, een beetje de doelgroep tussen 20 en 40 jaar, want dat is de doelgroep waarin ik het meest ken, omdat ik dat zelf heb ervaren.
Ja.
die wil ik gewoon daarin begeleiden. Die wil ik daarin helpen. Want ja, je komt echt van alles tegen. En als je tussen die 20 en 40, dan ben je gewoon nog zo je leven aan het opbouwen. Of dat nou is op je werk als carrière, hè? Opbouwen. Of een gezinsleven opbouwen samen. Dat, als je dan ook nog te maken hebt met rouw om een ouder, nou ja, dat, daar ga je veel vaker tegenaan lopen dan je denkt en dan je wilt.
Hmm.
En als je dat elke keer dus voorbij gaat, wat ik eigenlijk heb gedaan nadat mijn moeder overleed, ja, dan komt dat een keer eruit. En eigenlijk...
En wanneer kwam dat bij jou eruit?
Ja, bij mij kwam het eruit nadat mijn vader dus overleed.
Want hoe is dat gegaan? Kun je ons meenemen naar die periode?
Ja, nou, mijn vader, mede door zijn verslaving, kreeg hij uiteindelijk COPD. Dus nou ja, op een gegeven moment werkte hij ook niet meer. En nou ja, had ik wel steeds meer zorg. Dus daar moest ik ook alle ballen hoog houden, zeg maar, tussen mijn gezin en mijn vader. Dus heel vaak was er dan ook, nou, dan kom je maar bij ons eten of wij gaan naar jou. Maar voor mijn dochter was hij altijd wel een hele leuke opa. Maar hij kon natuurlijk ook niet zo heel veel meer door zijn COPD. Dus af en toe ging hij wel een uurtje of twee uurtjes. Dan liet ik mijn dochter bij hem. Dan konden ze samen allemaal leuke dingen doen. Maar omdat ik nog heel erg in een verzorgende rol zat naar mijn vader, kon ik er zelf niet altijd bij zijn voor mijn gevoel. Want ik wilde wel dat mijn dochter kon genieten van haar opa. Maar ik kon niet volledig daar zonder zorgen zitten, zeg maar. Dus dan ging ik vaak dan even wat voor mezelf doen. Omdat ik dacht, ja, ik moet er even uit. Want dan kunnen zij nu in ieder geval genieten. Anders was ik bijvoorbeeld alleen maar van, oké, okay, we moeten dit nog regelen voor je. We moeten dat nog doen. Terwijl dit was ook gewoon even goed voor opa en kleinkind, zeg maar. Of een kleindochter.
Ja.
Dus dat deed ik dan heel vaak. En nou ja, wat ik op een gegeven moment lastig vond was, waar ik de tijd vandaan moest halen. Want op een gegeven moment wordt dat dan soms dan toch wel een dingetje. Want dan ging die voor elk, wat voor mij dan voelde als klein wisselwasje, mij appen of bellen van, oh, ik moet dit, ik moet dat. En dacht ik, ja, pa, ik heb gewoon een heel leven hier. Ik kan niet gelijk opstellen en sprong gelijk naar jou. Terwijl het was maar bijvoorbeeld een kwartiertje met de auto. Maar soms kwam het gewoon niet uit. En dan had ik gelukkig mijn man die dan af en toe zei van, nou weet je, doe jij, regel jij het hier thuis, maar ik ga wel naar je vader. En dan, nou ja, op een gegeven moment moest hij natuurlijk voor onderzoeken, voor zijn longen, naar het ziekenhuis. En nou, kregen we wel bericht dat het steeds slechter werd. Want het zuurstof in zijn longen, nou ja, dat werd gewoon steeds minder. Dus toen vroeg ik van, nou, wat is de verwachting dan? Is het, kunnen jullie daar een tijdsbepaling aan geven? Want dat was de eerste vraag. Omdat ik wist van, ja, ik had het met mijn moeder niet. En ik wilde eigenlijk niet dat het mij nog een keer plotseling overkwam. Dus ik vroeg gelijk, wat zit er een tijdsbepaling? Kun je zeggen tegen mij, mijn vader heeft nog maar een half jaar, of mijn vader heeft nog maar een jaar, of mijn vader heeft 3 jaar? Want dat vind ik wel een verschil. Kun je me vertellen waar ik aan toe ben? Maar dat kon hij eigenlijk niet. Hij zegt, ja, dat kan ik niet. Ik kan jou geen hoe zeg je dat, tijdlijn geven of een verwachting geven, omdat ja, het gaat gestaag, gaat zijn zuurstof op. En dat kan in één keer heel snel gaan, maar het kan ook heel langzaam gaan. En dan, nou ja, dat hij er nog een paar jaar is. En dat vond ik zo lastig.
Hmm.
En toen ben ik eigenlijk, als ik daarop terugkijk, ben ik elke keer wel in angst gaan leven. Want bij elk telefoontje dacht ik, oh, het is mis. En dat kwam natuurlijk doordat ik van mijn moeder geen afscheid heb kunnen nemen.
Ja.
Dus dat vond ik heel moeilijk. En nou, toen brak natuurlijk ook nog corona uit. Dus mijn vader was risicogroep. Dus ja. Was er natuurlijk dat weer een andere angst. Ja, dat ik zei, je mag niet naar buiten. Ja, in het begin was dat heel erg. En later zei ik ook, nou pa, je moet wel naar buiten. Want het is eigenlijk ook wel goed voor je. De hele tijd binnen zitten is ook niet goed. Dus nou ja, daar moest je natuurlijk ook je weg in vinden. En nou ja, toen weet ik eigenlijk nog dat eind 2020, toen kregen we dus het telefoontje dat mijn oom was overleden. En toen was voor mij, stond mijn wereld ook weer even op zijn kop. Want ik weet nog dat ik tegen mijn man heb gezegd, ja, weet je, ik ben elke keer zo bang voor mijn vader dat hij komt te overlijden, dat ik helemaal geen rekening heb gehouden dat iemand anders ook kan. Ik bedoel, dat gaat in de tussentijd ook door. Maar ik was zo gefocust op van, oh, ik hoop maar niet dat er iets met mijn vader zomaar iets gebeurt. dat mijn oom ineens plotseling overleed. En eigenlijk een beetje op dezelfde manier als mijn moeder. Zij kreeg een hartinfarct en dus een broer van mijn moeder.
Och, ja.
Ja. En ook nog eens overleed hij, of toen hij een hartinfarct kreeg, was dat op 22 november. En 23 november was de sterfdag van mijn moeder. Dus het was weer allemaal helemaal, alles kwam naar boven, zeg maar. En daar heb ik toen ook heel veel moeite mee gehad, toen mijn oma uiteindelijk overleed. Want dat was gewoon een aantal dagen later, werd gezegd van ja, we kunnen helaas niks meer voor hem doen. Dus jullie moeten afscheid van hem nemen. En ja, dat bracht me toch weer een beetje terug naar de tijd met mijn moeder. En een half jaar later overleed dus uiteindelijk mijn vader.
Hmm.
En dat was waar ik dus bang voor was, was ook gebeurd. Hij overleed plotseling.
Ach.
Dus ik was met mijn nicht, wij gingen foto's maken van onze kinderen, want die waren die zomer jarig. Maar dit was in juli, mijn dochter is 15 juli jarig. En ik zie ineens dat mijn tante heeft mij 3 keer gebeld. Ik denk, oh, ik zal maar even terugbellen. Geen idee. En ik bel haar terug en ze zei, ja, je kan maar beter even naar Vase komen. Want, of naar papa komen, zei ze. Want ik wilde eten naar hem brengen, maar ik zag hem op de grond liggen bij de bank. Ik heb de ambulance gebeld, die is onderweg, maar jij kan beter ook komen. Nou ja, en eigenlijk wist ik het toen al wel. Want dat is gewoon een gevoel dat ik dacht, ja, zie, ik wist het. Hier was ik bang voor. En dat gebeurt dus.
Hmm.
Dus de weg daarnaartoe was een, ja, dan zit alles tegen. Elk stoplicht is rood. Waar ik voorrang had, werd mij geen voorrang gegeven. Dus ik zat al een beetje, nou ja, te schelden ook in de auto. En ja, er zaten 2 kinderen achterin. En mijn dochter zei wel elke keer, en mijn vader heet Piet, dus ze zei, misschien is opa Piet wel overleden.
Oh.
Dus ergens had zij ook misschien een gevoel of zo. Misschien voelde ze gewoon mijn gevoel, ik weet het niet zo goed. Maar ja, dan zeg je nog, nou ja, dat moeten we even kijken nog. Want wat zeg je anders tegen je kind?
Want hoe oud was zij toen?
Zij was 6. Zij werd, ja, ze werd 2 weken later werd zij 7. Dus ze bleef heel de tijd herhalen, misschien is opa Piet wel overleden. En misschien was het ook wel goed dat ze het bleef herhalen, want ze zei het echt 5 keer. Want voor mezelf had ik wel zo'n gevoel, maar toen zij het elke keer zei, werd mijn gevoel wel minder, zeg maar. Bij de 5e keer dat ze het zei, toen dacht ik, ja, ik denk ook dat het is overleden. Maar doordat ze het al een paar keer had herhaald, kon het al soort van landen bij mij.
Mm.
Tijdens het ritje, zeg maar.
Ja.
En toen weet ik nog dat ik daar aankwam en nou ja, er stonden allemaal mensen buiten, want de ambulance was er al. Er stonden allemaal mensen buiten en iedereen die kwam er wel gelijk naar me toe. En toen ja, wist ik ook eventjes niet zo goed. De buren stonden er en het was zomer, dus ja, het was mooi weer. Het was 's middags, dus iedereen stond buiten. En nou ja, toen moesten we nog even in de tuin zitten bij mijn vader, want we mochten nog niet naar binnen.
Want we waren nog met hem bezig.
Ja, er moest nog een dokter komen. Die was dus nog onderweg om eerst de doodsoorzaak proberen vast te stellen.
Oh, dus je wist al wel dat die dokter er was om die doodsoorzaak vast te stellen?
De politie was al wel binnen geweest, want die hadden het raam, zeg maar, opengebroken. Of zeg dat? Om te kijken van, ja, dat klinkt heel, maar om te kijken of het niet bijvoorbeeld een misdrijf was of
ja,
zo. Om te kijken of er niet, nou ja, hè, andere dingen speelden dan gewoon mijn vader die op de grond ligt. Toen moesten wij dus nog wachten tot de dokter kwam. En die mocht als eerst naar binnen om de doodsoorzaak vast te stellen. En die heeft dus uiteindelijk gezegd, het is gewoon een natuurlijke dood geweest. Je vader heeft een hartstilstand gehad. En het leek erop, want er lag een afstandsbediening op de grond. Dus hij zei, het lijkt erop alsof hij het wilde pakken en dat hij toen is gevallen.
Hmm.
En ja, dat is dan, ja, zijn hart is er gewoon mee gestopt. En toen vroeg hij van, nou ja, was je vader ziek? En toen kon ik het wel weer herleiden aan, nou ja, COPD en dat ze zuurstof gewoon een keer opraakt. Want,
oh,
ja, dat was natuurlijk wel wat we al hadden meegekregen. Begin 2020. Dat dat een keer zou kunnen gebeuren. Dus voor mij was dat wel van, oh ja, dat is denk ik dan de link. Of misschien heb ik mijzelf dat gewoon om een reden daaraan te geven of zo. Of een oorzaak bedoel ik. Want dit is er gebeurd.
Mm-hmm.
Nou ja, en toen ging natuurlijk weer diezelfde snelvaart in alles regelen.
En stonden die mensen er allemaal nog buiten? Of was dat?
Ja, iedereen stond nog buiten. En nou ja, familie natuurlijk ook, die kwamen ook. Want die kwamen dan ook nog bij mijn vader kijken, zeg maar. Afscheid nemen ook wel.
En hoe, wat was dan het moment dat jullie aankwamen en dat je wist, hij is overleden?
Ja, de politie ging het vertellen.
Die kwam wel gelijk naar jullie toe?
Ja, en die zei, ja, sorry, ik heb slecht nieuws. En ik weet nog dat hij zei, hij zei volgens mij iets in de trant van, ja, ik vind het wel heel erg voor u, want u heeft ook geen afscheid kunnen nemen. En dat ik toen heel verbitterd, want op dat moment was ik gewoon ook een beetje verbitterd en boos, dat ik reageerde, ja, maakt niet uit, dat ben ik wel gewend.
Ah.
Maar dat was gewoon natuurlijk vanuit mijn emotie ook, maar ook vanuit wat ik al had meegemaakt. Dat ik dat ook met mijn moeder niet kon en met mijn oom niet en dus nu met mijn vader ook niet. En dat, ja, heel zacht gezegd, hakte er wel in daarna. Nadat alles na de begrafenis voorbij was, toen dacht ik, ja, oké, en nu? Nu ben ik alleen, ik ben enig kind. Dus nee, ik ben dan de enige erfgename, zeg maar. Dus alle post, alle zaken die geregeld moeten worden, ja, dat moet ik doen. Gelukkig heb ik een hele lieve man die dus alle administratie op zich nam. En die zei van, nou, doe jij maar wat jij moet doen, ik regel dit wel. Zij heeft dat gelijk op zich genomen, die taak. Maar ja, wat ik zei, 2 weken later werd mijn dochter ook nog 7. En ze had nog een week school. De laatste week van de basisschool voordat de zomervakantie aanbrak. Dus ze zei, ja, ik wil eigenlijk nog gewoon naar school. Is ook goed, zei ik. Dat doen we dat gewoon.
Ja.
En een kinderfeestje. Dus nou ja, dat ging ook nog eerst heel lang door. En toen uiteindelijk, toen de rust kwam, toen kwam er bij mij ruis. Zeg maar, alle ruis van rouw, alle ruis van, nou ja, verdriet en gemis. En ook dus rouw waarvan ik dacht, dat heb ik al gehad met mijn moeder. Dat kwam ook allemaal weer naar boven. En dus een hele nieuwe laag rouw. Nu ik ook moest rouwen, niet om mezelf, maar ook om mijn toekomst voor mijn dochter zonder haar opa.
Ja.
En dat, daar liep ik toen echt heel erg tegenaan.
Hmm.
Ja.
En hoe uitte zich dat, dat je daar tegenaan liep?
Ik was heel erg, ik voelde me heel erg opgejaagd, hartkloppingen. Het uitte zich bij mij heel erg in het fysieke. Omdat toen mijn moeder overleed, ja, toen woonde ik natuurlijk nog thuis. Dus toen bleef ik gewoon in bed liggen dagenlang. Want ja, er zat toch niemand verder met wie ik rekening hoefde te houden, behalve mijn vader dan. Maar ja, die deed ook zijn eigen ding, zeg maar. Maar nu had ik een gezin, dus ik moest wel 's ochtends opstaan.
Hmm.
Want hè, mijn dochter was er ook nog. Dus ik kon niet in bed blijven liggen, ook al had ik dat wel gewild. Maar omdat ik dat dus niet kon, ik kon mijn lichaam geen rust geven, uitte zich dat in echt fysieke klachten. Dus continu hartkloppingen, continu opgejaagd gevoel. Ik had altijd alsof mijn hart in mijn keel zat, zeg maar. En als ik bijvoorbeeld in de auto zat en ik reed ergens naartoe, dan dacht ik, oh, was het eigenlijk wel groen toen ik net wegreed.
Oh ja.
Dat het eigenlijk ook een beetje gevaarlijk werd, zeg maar, voor mijn gevoel.
Ja.
En dan was het misschien ook wel groen, hoor. Maar dat je echt dacht van, oh, wacht even, ik heb helemaal niet opgelet. Of dan ging ik gewoon op de automatische piloot, wist ik van, oh ja, ik moet nu naar Vaassen rijden. En omdat je de weg weet, rij je het wel.
Ja.
Maar dat ik gewoon helemaal niet meer wist van, hè? Oh, we zijn hier al.
Ja.
Terwijl ik zelf aan het rijden was. En dat vond ik toen wel eng.
Het ging een beetje allemaal langs je heen.
Ja, alles ging echt wel langs me heen. En toen dacht ik, nee, nu moet ik wel echt hulp inschakelen. En dat heb ik ook wel gedaan. Heb ik via mijn werkgever heb ik toen hulp aangeboden gekregen. Die heb ik aangenomen. En toen hebben we gewoon heel veel gepraat. Ik had met de psycholoog heel veel gepraat en heel veel gekeken naar hoe ik kan herkennen wanneer ik weer in die staat schiet.
Hmm.
Ja, want het is natuurlijk niet, de ene dag was het erger dan de andere dag. Ik had natuurlijk ook goede dagen. Maar dat opgejaagde gevoel, dat bleef wel. Dus ik moest ook wel echt opnieuw leren om mezelf te kalmeren en te kijken van, nou, wat helpt jou daarbij? En toen ben ik dus heel veel gaan schrijven. Of nog meer dan ik al deed, want ik deed af en toe een blog schrijven. Maar nu werd het wel iets wat ik vaker deed. En daar ervaarde ik wel mijn rust in, zeg maar. En zo ben ik eigenlijk begonnen met mijn Instagram. Heb ik jou uiteindelijk... Nee, ik volgde jou al. Want ik wilde dan natuurlijk eigenlijk al iets met rouw doen. Nadat mijn moeder overleed. En dat ik dacht, toen ik moeder werd, van... Oh, ik moet hier iets mee. Maar nooit echt die stap genomen.
Hmm.
Ik heb wel altijd in de gaten gehouden. Nooit echt die stap genomen. En op een gegeven moment was het Marleen ook weer. Die zei van... Hey, wilde jij niet iets met rouwbegeleiding doen? Kijk even bij Annemiek. En ja, zo is eigenlijk die missie ontstaan. Want ik wist wel dat ik iets wilde begeleiden met in rouw. Maar hoe of wat en waar, nou ja, dat was allemaal nog één grote waas. Maar ik kon dat allemaal ook nog niet helemaal terugbrengen naar de kern. Omdat ik zelf natuurlijk nog heel veel tabbladen open had staan, zeg ik maar altijd. En ik kon niet wat tabbladen afvinken of sluiten, zeg maar. Zo voelde het in mijn hoofd. En ja, langzamerhand kon dat wel. Maar dat heeft wel even geduurd.
Ja.
Ja.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Met een heel rauw brein. En een, alles wat je zelf moet regelen inderdaad zonder broers en zussen.
Ja.
Zonder een moeder die er nog is. En hoe ziet jouw missie er nu uit? Wat wil je? Wat ga je doen in de wereld?
Ja, wat ga ik doen in de wereld? Nou, waar ik heel erg, wat ik net dus ook zei, wat ik ook heel erg miste was dus verbinding. En misschien komt dat wel uit het feit dat ik enig kind ben. En dat ik dus niet kon verbinden met een broer of zus die ook dezelfde moeder had verloren. Of die dezelfde vader had verloren. Dus dat is mijn missie allereerst. Dat ik ga verbinden met jongvolwassenen zoals ik. Die ook één ouder of beide ouders moeten verliezen. En die geen aansluiting vinden bij hun eigen omgeving nu.
Hmm.
Die dus wel voelen van, oh ja, we hebben wel allemaal dezelfde persoon verloren. Maar ik voel me nog steeds alleen. Ik voel me eenzaam in mijn rouw. Met die mensen, daar wil ik de verbinding mee zoeken. Daar wil ik verbinding mee leggen. Daar wil ik een... Nou ja, dat is wat ik nu ook doe met mijn Let's Talk Grief. Heb ik die sessies elke eerste maandag van de maand. Waar we gewoon kunnen samenkomen als lotgenoten. En waar je wel gewoon vrij kan spreken zonder oordeel. En het mag. Je hoeft niet te delen, maar het mag. En tot nu toe zijn er wel mensen die gewoon fijn vonden om te delen. En om die het fijn vinden om alleen te luisteren. En dat is ook prima. Maar om daarin als een soort verbinder te staan.
Ja.
Van hier mag dat.
Hmm.
Hier, want ik weet hoe dat voelt om dat nergens anders te hebben dan alleen in je eigen wereld, zeg maar, of in je eigen bubbel. Maar het is ook fijn als je daar buiten een keer, want dat lucht gewoon op.
Nou, je hebt het natuurlijk zelf ervaren met je moeder.
Ja.
Dat je naar buiten kwam en je nicht zag en daar de ruimte nam om te huilen.
Ja, zeker.
Echt die veiligheid daardoor ook voelde.
Ja. En de veiligheid inderdaad. Het is ook mijn online safe space. Zo noem ik dat. Die heb ik dan gecreëerd. De Let's Talk Grief. Dat is de online safe space.
Ja.
En die heb ik gewoon gecreëerd. Zodat mensen zich inderdaad daar gewoon veilig kunnen voelen. Om alle emoties die je ook maar hebt. Ook al is het nog heel recentelijk dat je een ouder hebt verloren. Of is het misschien 10 jaar geleden. Als je er je kan er nog steeds om huilen namelijk.
Natuurlijk.
Ik kan ook nog steeds om huilen. En dat mag. En dat mag ook. En dat mag daar in die ruimte. En dat mensen zich inderdaad daar gewoon vrij en open in voelen om dat te doen.
Ja.
Dat is wel mijn missie.
Ja, en ik denk ook juist dat als je het aankijkt en dat je, wat je zegt, je mag ruilen. Nou, het is eigenlijk tegenwoordig gewoon, je moet ruilen.
Ja.
Hè? Tenminste, wat je voelt, moet je uiten.
Ja.
Want, en doorleven. Want dan kom je ook echt bij die parel. Dan zie je ook, dan kom je ook echt bij juist de mooie kanten van het verlies.
Zeker. En dat is denk ik ook wel wat je inderdaad zegt. De mooie kanten van het verlies inzien. Want ik merk ook soms heel erg dat mensen heel erg alleen maar de negatieve kant of de hele zware kant blijven dragen van het verlies.
Hmm.
Terwijl het kan ook echt iets heel moois hebben. En ik denk door mijn ervaringen dat ik dat best wel snel had kunnen doen. En wat ik zeg, die 5,5 intense weken vakantie met mijn ouders. En dan toch nog aan iemand denken die je ouder heeft verloren.
Ja.
Waardoor ik gelijk heel dankbaar kon zijn. Dat is niet altijd. Het feit dat toen mijn vader overleed, dat ik bijvoorbeeld daarna gelijk de verjaardag van mijn dochter had. Waardoor ik wel weer gelijk moest denken van, oh ja, dit is wel het leven. Ik vier nu ook gewoon haar 7e verjaardag. En daar mag ik ook dankbaar voor zijn. En daar mag ik ook echt wel gelijk van genieten.
Ja.
Daar hoef ik me niet schuldig over te voelen. Dat besef had ik al wel. Maar er zijn ook genoeg mensen die dat nog niet kunnen voelen.
Ja.
Of die dat nog niet zo kunnen zien. En eigenlijk juist voor die mensen wil ik ook... ja, als een soort... daarin begeleiden. Van, hé, dat mag echt. Je hoeft niet altijd alleen maar de zware kant van het verlies met je mee te dragen. Want je draagt het verlies toch al met je mee.
Ja.
Dus waarom dan niet de mooie kant van het verlies? Want die is er echt.
Ja, de whole package.
Ja.
Met alle kanten.
Ja, met alle kanten. Ja, ja. Precies. Maar dat inderdaad dan... dat het mooie, dat die mag overheersen. Tuurlijk zeg ik niet dat je alle negatieve of slechte dingen... gewoon maar moet vergeten of net moet doen alsof dat er niet was. Want dat werkt ook niet. Die mag je ook aankijken. Die mag je ook zeker erkennen van... oh ja, dat was destijds ook echt niet leuk. Net zoals dat met mijn vader, dat hij vluchtte in zijn verslaving. Dat was echt niet leuk.
Nee.
Maar ik kan het niet negeren.
Mm-hmm.
Ik kan het niet zeggen van, nou, dat gebeurde toen niet... ik kon heel goed met mijn vader, want dat was helemaal niet. We leefden eigenlijk langs elkaar heen. We leefden naast elkaar. En ieder met de eigen verdriet, zeg maar. Dus dat, ja, dat moet ook. Maar nu mijn vader overleden is, kan ik ook denken van... oh, we hebben ook hele mooie dingen gehad.
Ja.
Die kon ik toen namelijk niet zien.
Ah, ja. En nu wel, als je op terugkijkt.
En nu wel, als ik op terugkijk. En ik merk wel... dat dat voor, niet voor iedereen vanzelfsprekend is... dat je dat op die manier ook weer kan ombuigen.
Ja.
En dat is denk ik wel mijn grootste missie... om daarin mensen te begeleiden. Om dat om te buigen van... hé, laten we kijken naar... nou, wat heb je wel voor iets moois uit, het, uit jouw rouw... ja, waar jij van mag leren.
Ja.
Waar die je mag meenemen in je leven waarop je verder borduurt... en je leven verder leeft.
Ja.
Want als dat als er iets is wat ik zeg maar heb geleerd... is dat ik dan wel nu voluit moet leven. En want ik leefde natuurlijk wel een klein beetje in angst van... ik wil niet dat mijn vader plotseling overkomt te overlijden... dat ik bijvoorbeeld vergat dat iemand anders plotseling kon komen te overlijden. En dat wil ik niet meer. Want dat was een soort, als een soort aanval, verrassingsaanval, zeg maar. Geen leuke verrassingsaanval. En dat wil ik niet meer. Dus ik wil wel gewoon dat ik denk van, oh ja, ik wil gewoon voluit leven. En tuurlijk, het leven brengt onzekerheden met zich mee. Maar ja, dat je in ieder geval voor jezelf denkt van, hé, ik ga ervoor.
Ja.
Ja.
Dat het ook echt die levensenergie geeft.
Ja.
Doordat je ook... letterlijk dat die essentie van het leven bent gekomen. Want het kan dus ook zomaar afgelopen zijn.
Ja, nou dat vooral. Het kan zomaar afgelopen zijn. En nou ja, dat, de dood heeft mij dat nu 3 keer laten zien.
Ja.
Om het even heel hard te zeggen.
Mm-hmm.
En misschien komt er ook wel een 4de keer hoor. Dat zal vast. Ik bedoel, dat, ja, dat heb ik niet in de hand. Maar ik wil ook niet leven... zeg maar met de ontkenning dat het me nooit meer gaat gebeuren.
Nee.
Dat niet. Maar ik wil wel leven dan in een op een manier waarvan ik denk... oké, en als dat dan onverwachts komt... dan wil ik in ieder geval kunnen zeggen... hé, maar ik heb wel gedaan wat mijn hart mij geeft om te doen.
Ja.
En dat is denk ik wel de belangrijkste reden... of de les, de belangrijkste les die ik hieruit heb kunnen trekken.
Dat is super mooi.
Ja. Ja.
Ja, je doet ook mee met de Rauwkes per jaaropleiding.
Ja,
ja,
ja, nog steeds missie, heel erg blij mee.
Ja, om je missie zoveel impact te maken... en zo het verschil te maken in het leven van zoveel mensen... die jouw verhaal zo zullen herkennen.
Ja. Ja, ja. En ik geloof ook echt wel dat dat nodig is. En we hebben net natuurlijk of heel kort even over de coronaperiode gehad. Maar wat daaruit allemaal komt aan rouw... De wereld heeft toen eigenlijk een beetje stilgestaan.
Ja.
En nu begint alles weer, of alles is alweer begonnen, maar ook weer in een snelvaart. Dat heel veel mensen gewoon daar tegenaan lopen nu. En dat komt nu eruit.
Ja.
Want het is, dus het is echt wel nodig.
Ja, het komt allemaal aan het licht. Dat is ook zo.
Ja.
Waar kunnen we je volgen?
Ja, Op mijn Instagram, doodstil.nl.
Doodstil.nl.
Ja, en ik heb ook een podcast met een paar afleveringen. Op Spotify staat die.
En hoe heet die? Ook doodstil?
Doodstil, ja.
Gaan we je daar volgen?
Ja, helemaal goed.
Dankjewel.
Ja, dankjewel dat ik er mag zijn.
Ja, echt een indrukwekkend verhaal. En ook, ik weet zeker dat heel veel kijkers of luisteraars hier zoveel herkenning en erkenning in vinden.
Ja, dat hoop ik.
Ja, en we gaan je volgen.
Super, dankjewel.
En jij hartelijk dank voor het kijken of luisteren naar deze podcast. En als je nog meer wilt horen, zien over rouw, dan zijn er nog veel meer afleveringen die voor je klaarstaan. En als je hierop wilt reageren, doe dat vooral. Dat kan ook hieronder. En wil je nog meer leren over rouw, kijk dan even in de show notes. Want er zijn allerlei webinars en dingen die we organiseren, waar je ook van harte welkom bent. Dank je wel dat je er bent.